samen een van de meest populaire brieven in Vlaanderen opslaan. Niet dus. De brief van Jacobus, en we zijn inmiddels gekomen in onze overdenking in het derde hoofdstuk. Als je zich nog herinnert, was dit het gedeelte waarvoor ik 14 dagen terug gepast heb, omdat ik toen zei van, denk niet dat dat iets is om het nieuwe jaar mee in te zetten. Dus bij deze volgt het nu. Ik zou gewoon willen lezen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 12. Dit zegt Gods woord. Laten niet vele leraars worden, mijn broeders en zusters, daar je weet dat wij een strengere beoordeling zullen ontvangen, want wij struikelen allen dikwijls. Als iemand in zijn spreken niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat ook het hele lichaam in toom te houden. Als we nu de paarden tomen in de monden doen, opdat zij ons gehoorzamen, dan besturen wij ook hun hele lichaam. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en door harde winden worden voortgedreven, worden door een zeer klein roer gestuurd waarheen de opzet van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid, en zij beroemt zich op grote daden. Zie hoe zo'n klein vuur zo'n groot bos aansteekt. Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. De tong is onder onze leden gesteld als dat wat het hele lichaam bevlekt en de loop van de natuur in vlam zet en door de Gehenna in vlam gezet wordt. Want elk soort, zowel van wilde dieren als van vogels, van kruipende dieren als van zeedieren, wordt getemd en is getemd door de mensheid. Maar de tong kan geen enkel mens temmen. Zij is een rusteloos kwaad, vol van dodelijk gif. Met haar zegenen wij de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vloek voort. Dit hoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. De bron laat toch niet uit dezelfde opening het zoete en het brakke opwellen? Kan een vijgenboom soms olijven voortbrengen, mijn broeders en zusters? Of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een zoute bron zoet water geven. Zover het lezen van Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. Beste vrienden, de titel voor de overdenking van deze morgen is de vaak onderschatte macht van de tong. En ik heb voor deze betiteling gekozen omdat het belang om met wijsheid te leren spreken, dat dat een karaktervormende eigenschap is wat de doorsnee christenen te weinig aandacht voor heeft. Dat is ook trouwens Jacobus zijn visie, want het aantal illustraties in dit gedeelte om zijn punt te maken, ja, die getuigen daarvan. Eigenlijk is hij een beetje gefrustreerd zelfs, maar goed, daar komen we later wel aan toe. En daar zijn natuurlijk diverse redenen voor. Maar aan de basis ligt een gebrek aan besef wat onze van God gegeven identiteit als mens is. En het is juist hier in deze context, wat ons spreken betreft, gaat Jacobus dit hier nadrukkelijk onderstrepen. Vers 9. Met haar zegen wij de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. Zie je? Van bij het begin heeft God ons mensen geschapen om te functioneren als zijn beeld naar zijn gelijkenis. Ondertussen weten jullie dat al heel vlot. Beeld spreekt van representatie en gelijkenis spreekt van karakter. Goed zo. Dat is van bij de schepping onze van God gegeven identiteit. Die trouwens ook na Genesis 3 onveranderd is gebleven. Zo blijkt ook uit Jacobus' woorden hier. Maar wie zich van zijn ware identiteit niet terdege bewust is, die kan moeilijk visie hebben op wat de primaire uitwerking van het evangelie in het leven hoort te zijn. Ik denk ook mensen dat dat ergens vanzelfsprekend is. Als je leeft vanuit het bewustzijn met welk doel dat God ons als mensen geschapen heeft, ja, dan wordt het wel heel lastig om te begrijpen wat dat betekent om als een nieuwe mens in Christus te leven onder een nieuw verbond. Gods voornemen om ons te roepen door het evangelie heeft als doel dat we aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Daartoe heeft de Vader ons bestemd, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 28 en vers 29. En dat betekent concreet, vrienden, dat wanneer karaktervorming niet het hoofddoel is van onze godsdienstbeoefening, dan is ons geloof dood en is onze godsdienstigheid een waardeloze religie. Dat zijn in mijn woorden. Maar daar heeft Jacobus al onze aandacht op gevestigd in het eerste en in het tweede hoofdstuk. Misschien herinnert u zich nog uit hoofdstuk 1 vers 26 en uit hoofdstuk 2 nog een keer vers 26. Heel gemakkelijk om te onthouden. In vers 26. Als iemand meent godsdienstig te zijn, terwijl hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 2 vers 26. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder daden dood. Vrienden, of dat wij werkelijk ons uitstrekken om Gods karakter te gaan vertonen, blijkt volgens Jacobus hoe wij nauwlettend leren met woorden om te gaan. Wanneer men, ondanks het feit dat men zich niet leert te beheersen, toch meent van zichzelf godsdienstig te zijn, dan misleidt men gewoon zijn hart, zegt Jacobus hier. En dan is onze godsdienstpraktijk gewoon waardeloos. Want dan betonen we geloof dat geen daden heeft en dus zo goed als onbestaand is. Het hoofddoel van het evangelie is dat wij het beeld van Christus, die zelf het beeld van de onzichtbare God is, gaan vertonen. Zowel in woorden, 1 vers 26, als in daden, 2 vers 26. Nu die daden, dat was het onderwerp van onze vorige overdenking uit hoofdstuk 2. En vervolgens gaat Jacobus nu alle aandacht vestigen op het belang van het spreken, de tong. Nou heeft hij het over. En hij zegt in vers 1, laten niet vele leraars worden, mijn broeders en zusters, daar u weet dat wij een strengere veroordelingen zullen ontvangen. Ja, daar gaan we niet veel over praten, zeker vanmorgen. Maar nee, ik moet het toch doen natuurlijk. Nu, waarom dat Jacobus hier ineens over leraars begint, dat was mij eerlijk gezegd lange tijd niet zo meteen duidelijk. Ik zag niet meteen het verband, maar wat dat vooraf ging, nog met wat volgt. Maar ik geloof dat ieder van ons het wel eens zal zijn als ik stel dat de tong, dat dat toch wel het voornaamste werkinstrument is van een leraar. En dat is het aanknopingspunt natuurlijk met wat dat volgt. Maar het aanknopingspunt met wat dat vooraf ging in hoofdstuk 2, de daden, de praktijk, dat ligt hem volgens mij in het feit dat Jacobus hier wil waarschuwen voor een verleiding die een specifiek gevaar vormt voor hen die de positie van leraar ambiëren. Namelijk de misvatting dat de praktijk van een leraar of een prediker erin bestaat om bijbelse leerstellingen en principes te leren van anderen, die over te nemen en waar de gelegenheid zich aanbiedt daarover te gaan spreken of te leren. Maar vrienden, er kan geen sprake zijn van een leraarspraktijk wanneer er geen levensveranderende uitwerking is als het gevolg van een ernstige confrontatie met de tekst van de schrift tijdens het bestuderen. En ik denk dat sommigen van de broers dat hier al wel ervaren hebben. Als je iets aan het voorbereiden bent, dat het ineens heel sterk in je gezicht komt en dat je zegt van, ik ga het toch eerst zelf mee moeten klaarkomen voordat ik daar iets ga over zeggen. Misschien is dat wel herkenbaar. Als dat niet gebeurt, en als het maar gewoon een doorgeefluik is van informatie, zo iemand misleidt zichzelf en die beoefent evenzeer een waardeloze geloofspraktijk, mensen. Leraars die behoren beter aan wie ook te weten en te praktiseren waar het op aankomt als een discipel van de Heere Jezus. En dat is hier ook de reden waarom Jacobus waarschuwt dat wij, zegt hij, dus inclusief hijzelf, die verlangen om anderen te onderwijzen, een des te strenger oordeel zullen ontvangen. En dat is ook een gegeven dat heel duidelijk blijkt uit de Jezus' onderwijs. Ik ga het u gewoon voorlezen. In Marcus 12, vers 38 waarschuwt de Jezus zijn discipelen en zegt hij: kijkt u uit voor de schriftgeleerden, die gestaald zijn op het wandelen in lange kleren, begroetingen op de markten, eerste zetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden, die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lang bidden. En dan zegt de Jezus: deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Onderwijs geven, dat is in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, geen voorrecht en geen eer, maar bovenal een verantwoordelijkheid waarvoor dat men ook volledige verantwoording zal afleggen. Ja, het leraarschap dat is nu eenmaal een invloedrijke, leidinggevende functie die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Vandaar dat Jacobus ook waarschuwt om eerder terughoudend te zijn en om de verantwoordelijkheden wel ernstig af te wegen en om het met de Griekse woorden te zeggen, niet al te gehaast te zijn om op de leraarstoel van Mozes te gaan zitten. Ik hoor in dat verband iemand ja, die zich voorgenomen had om in een bediening te stappen. En dat heet dat zo, in een bediening stappen. Vraag me altijd af, als Paulus bij Jacobus op bezoek ging, had hij ook al gezegd, Jacobus, ik heb overwogen om in een bediening te stappen. In elk geval, lieve mensen, was er iemand die ja, dat besluit genomen had en hij maakte dat kenbaar onder de broers en de zusters. En er was daar een oudere christen die prompt hem met de volgende vraag confronteerde. Is dat uw eigen idee of is hij gewoon slecht geadviseerd geweest dat je dat wilt doen? Dat is natuurlijk wel een vraag die behoorlijk confronterend klinkt, maar die volgens mij wel volkomen terecht is. Als je van de Heer geen duidelijke roeping hebt, waar je maar enkel en alleen gehoorzaam en trouw aan wil zijn, dan moet je daar gewoon heel ver van weg blijven. En ik dacht ook toen ik erover nadacht, aan woorden die mij ook altijd bijgebleven zijn van Charles Haddon Spurgeon. Je kent hem misschien wel, hij werd de prins der predikers genoemd in de 19e eeuw. En die zei altijd tot zijn studenten, begint er niet aan als het niet van moeten is. Maar kennelijk waren er ook in Jacobus dagen niet weinigen, al dan niet bekwame mensen, die de ambitie hadden om de medegelovigen voor te houden hoe dat moet. Maar dat op zich geen normale situatie is, hè. Dat er veel kandidaten zijn die het belangrijk vinden om anderen te moeten voorhouden hoe dat moet zijn, is dat niet goed. Dat is trouwens een eerste duidelijke aanwijzing dat men vooringenomen is om een positie met aanzien en respect te verwerven. En de ruimte dat overeen, ja, die was er in de huissamenkomsten onder de vroege christen te over. Hé. Waar dat iedereen die in staat was om een publiekelijk woordje te spreken, vrijelijk naar voren mocht treden en dat ook kon doen. Een gebruik dat trouwens Paulus later in de gemeente van Korinthe niet zonder reden aan band moet leggen. Hé. Ten hoogste 2 of 3, zegt hij toch. Hé. Dat is de reden, hé, mensen. En misschien vraag je ondertussen af, maar goed, wat die niet zeldzame ambitie voor de positie van het leraarschap, wat trouwens in het oude Midden-Oosten veel aanzien en respect genoot, wat dat eigenlijk zijn oorsprong kent. Hoe komt dat er zoveel mensen zijn die daarvoor een kandidaat zijn? Wel, dat heeft alles te maken met de laagdrempeligheid van de geloofsgemeenschappen. Omdat er ook niet weinig mensen terechtkomen die zich in hun maatschappelijke omgeving miskend voelen. Die binnen hun eigen familie vaak ook niet gewaardeerd worden. En dus voor een sociale omgeving gewoon, ja, ik zou het maar heel populair zeggen, losers zijn, hé, die geen respect krijgen. Wat dan natuurlijk nog zoveel erger is in een schaamte-eercultuur in het oude Midden-Oosten dan bij ons hier in het Westen. En zo waren er ook in Jacobus' omgeving wel meerdere van die mensen die de status en het aanzien van het leraarschap begeerden. Gewoon mensen, omdat men daarin een uitweg zag om aan een sociale onderdrukking te ontkomen en van een minderwaardigheidsgevoel bevrijd te worden. Wat dat overigens een heel kwalijke motivatie is. Maar we gaan daar de volgende keer bij stilstaan, want dat vormt eigenlijk onderdeel van wat Jacobus onderwijst vanaf vers 14 in hoofdstuk 3, helemaal door tot 4 vers 12. Dat is voor de volgende keer, zo de Heer wil, en wanneer wij leven. Maar ik herneem, laten niet vele leraars worden, mijn broeders en zusters, dat u weet dat wij een strengere veroordeling zullen ontvangen. Want wij struikelen al een dikwijls. Als iemand in zijn spreken niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat ook het hele lichaam in toom te houden. Nu de hoofdreden die Jacobus hier aangeeft waarom dat men eerder terughoudend moest zijn om anderen te willen onderwijzen, dat is gelegen zegt tegen een universeel probleem, waar dan niet alleen enkel leraars, maar ieder van ons dagelijks mee geconfronteerd is. Wij allen vallen zeer regelmatig en op vele manieren. En kijk, zegt Jacobus, sommigen moeten nu eenmaal onderwijzen. Wij allen struikelen veelvuldig, vooral in woorden. En zegt hij, leraars die falen in hun spreken, die zullen strenger beoordeeld worden dan anderen. laten er om die reden niet velen onder jullie leraars zijn. Want er is niemand die in staat is om in zijn woorden niet te struikelen en zonder zonde te zijn. Behalve natuurlijk de Heer Jezus kon dat. Maar ik wil er ook meteen bij zeggen, vriend, Jacobus heeft niet de bedoeling hier te dreigen. Hè? Het is gewoon een zeer ernstige waarschuwing. Omdat hij het spreken, of de tong zoals hij het noemt, omdat hij daar cruciaal ziet, omwille van het enorme potentieel, ten goede of ten kwade. Maar vooral voor de laatste, de aanzienlijke schade die men kan aanrichten onder gelovigen. En dat geldt in principe voor elke lid van een geloofsgemeenschap. Maar natuurlijk, leraars moeten dubbel op hun hoede zijn, want de schade die zij veroorzaakt naar een deel een bus instuurt, kan behoorlijk ernstig zijn, die mensen. En vroeg of laat zal elke leraar schade aanrichten, evenals dat elke gelovige vroeg of laat schade aanricht uiteindelijk. Als iemand in zijn spreken niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat ook het hele lichaam in toon te houden. En dat had het raar gevonden. We zijn hier eigenlijk op het punt gekomen, lieve mensen, dat Jacobus onze aandacht wil vestigen op, volgens mij toch, een nagenoeg onbekend concept in de schrift, dat ik even nader moet uitleggen om Jacobus verder hier te kunnen volgen. Ja, sorry, ik moet weer wat grondwerk doen. Maar dat concept is hier dat de tong de rest van ons lichaam onder controle heeft. Heb je er al ooit van gehoord? Wie dat erin slaagt om zijn tong in toom te houden, die is in staat om elke lichamelijke handeling onder controle te houden. Om de heel eenvoudige reden, mensen, dat zondig spreken, dat dat het allermoeilijkste is om te stoppen in uw leven. Jacobus zegt in vers 8, maar de tong kan geen mens stemmen. Zij is een rusteloos kwaad, vol van dodelijk gif. Dus met andere woorden, wie dat er ooit in zou slagen om zijn tong volledig in toom te houden, die betoont ook in staat te zijn om elke mogelijke zonde die hij fysiek maar kan begaan, om die te stoppen. Want u en ik weten toch allemaal dat zondigen met de tong, dat aan 9 kansen op 10 ook niet beperkt blijft, he, tot de tong, maar ons hele lichaam aanstuurt en ons gedrag en onze houding zal bepalen. En het is om die reden, vrienden, dat in de schrift de tong, maar Jacobus geeft constant over de tong, dat de tong uiteindelijk symbool staat voor het spreken, maar daarnaast ook een metafoor is voor onze gedachten in het algemeen, die uiteindelijk wel de sleutel vormen tot onze houding en gedrag. En dat heeft alles te maken met het feit dat welke vorm van kwaad dat wij ook in dit lichaam begaan, dat altijd, maar ook altijd zijn oorsprong heeft in zondig denken. Zondige gedachten die rondwalen in je hoofd, dat zijn trouwens een woordelijke omschrijving, nee? Gedachten over iets of iemand die we wel onder woorden brengen in ons hoofd, maar niet altijd letterlijk uitspreken. Maar al spreken we ze niet uit, vrienden, toch zijn ze uiteindelijk wel verantwoordelijk voor onze houding en ons gedrag. Dus vanuit dit oogpunt beschouwd, oefent de tong, die de symbool staat voor al ons spreken en een metafoor is voor al onze gedachten, de controle uit over de rest van ons lichaam. En dat is het principe dat Jacobus hier nu verder gaat uitspitten. Hij gaat ons bepalen bij de macht van de tong, die gezien zijn zeer kleine omvang buiten proportioneel is, mensen. En dat zowel ten goede als ten kwade. Onder de vorm hier van 3 illustraties, 3 beelden. Een paard en een bed, een roer en een schep, en een vuurvonk en een bosbrand. Als we nu de paarden tomen in de monden doen, opdat zij ons gehoorzamen, dan besturen wij ook zijn hele lichaam. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en door harde winden worden voortgedreven, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen de opzet van de stuurman wel. Zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote daden. Ik weet niet hoe dat aanvoelt, maar voor mij is die illustratie van paard en bed eigenlijk het perfecte voorbeeld van dat principe dat de tong de controle uitoefent over het lichaam. Want het is toch juist in de mond van dat paard dat dat bed geplaatst wordt, hè? Waardoor dat, een krachtig paard niet alleen in toom gehouden wordt, maar ook in de juiste richting gedwongen wordt door dat kleine instrumentje om de bestemming te bereiken, waar die ruiter die erop zit toch heen wil gaan. Dus, lieve vrienden, het is het bid dat zorgt dat dat paard uiteindelijk bruikbaar en tot zegen is. He? En dat ervoor zorgt dat dat paard de juiste richting uitgaat en op zijn eindbestemming aankomt. Beste vrienden, als de tong zo'n controlerende invloed uitoefent op onze levenspraktijk, dan gaan we toch bewust de verkeerde kant uit als onze tong niet in toom gehouden wordt en gaan we ook de eindbestemming nooit bereiken. He? Dat is trouwens wat hier ook in die beeldspraak opgesloten ligt. Ja, we horen de teugels in handen te hebben, maar hoe wordt de tong dan geleid? Onze tong die kan alleen in toom gehouden en geleid worden door de goede gave van de Vader die van boven neerdaalt, namelijk de wijsheid die van boven is, vers 17. Daar gaan we de volgende keer over nadenken, zo de Heer wel. Maar ik wil het hier al meteen aangeven, zodat je merkt dat die beeldspraak hier veel verder reikt dan dat je op het eerste zicht zal denken. Tweede vinden we in vers 4. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en door harde winden worden voortgedreven, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen de opzet van de stuurman wil. Dus je merkt de tweede illustratie, dat betreft hier het beeld van een groot zeilschip, dat door de wind wordt voortgedreven en onder controle gehouden wordt door de stuurman, door een in verhouding tot het schip klein onderdeel, het roer. Jacobus, die gaat dus van groot paard naar groter. Paard dat gestuurd wordt door een bit naar een schip, dat gestuurd wordt door een roer. Nu over de kracht en de richting van de wind, het de stuurman geen controle, maar het is het roer van het schip die de juiste koers houdt om uiteindelijk de eindbestemming te bereiken. En stuurlui, ja, die bewaren de macht over hun schip, zolang ze controle hebben over dat roer. Als dat roer echter niet goed functioneert, nou, dan wordt het schip oncontroleerbaar in mensen. En hetzelfde geldt ook voor u en mijn tong. Als die niet onder controle gehouden wordt, dan wordt de gehele persoon oncontroleerbaar. Maar als die tong functioneert waartoe dat ze geschapen is, en wanneer dat ze door wijsheid gestuurd wordt, dan is een tong tot zegen. En dan kan het vooropgestelde doel bereikt worden. Vers 5. Zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote daden. Ja, in vergelijking tot ons lichaam is onze tong eigenlijk een belachelijk klein ding, maar dat wel tot grootse dingen in staat is, omdat het juist zo machtig is. Zoals een klein roer de controle uitoefent over het grote schip, zo heeft het kleine lid, de tong, de controle over het gehele lichaam. Ik weet het, als je kijkt in de Bijbel, zou je zeggen, ja, weer iets anders dan. Ja, vers 5 wordt veelal negatief vertaald. Wie dat de nieuwe Bijbelvertaling heeft, dat was niet de bedoeling. Hè. Wij allen struikelen zeer dikwijls. Bij deze dat ook gepraktiseerd zijn. Maar de NBV-mensen, zegt in vers 5, zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voorbrengen. Ja, dat is niet volgens mij correcte weergave. Het is hier een neutrale aanduiding volgens mij. De tong is een machtig klein lid die grootse dingen kan doen, omdat zij juist de controle oefent over ons hele lichaam, mensen. Maar nu dat ik dat ook zeg, het is niet de bedoeling dat het roer het schip bestuurde, maar dat de stuurman die het roer onder controle moest zien te houden, dat is eigenlijk hetgeen dat moet gebeuren. En de vraag is nu, of dat wij de controle uitoefenen over onze tong, of dat onze tong eerder de controle heeft over ons. En Jacobus die gaat nu door middel van zijn derde illustratie benadrukken dat de tong niet alleen machtig is, maar ook aards gevaarlijk is. De tong is namelijk van nature even oncontroleerbaar en destructief als vuur. Ik denk dat de vorige president van Amerika duidelijk heeft laten zien waartoe dat een oncontroleerbare tong van een leider in staat is. Vers 5, zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote daden. Zie hoe zo'n klein vuur zo'n groot bos aansteekt. Ja, ik denk dat ik daar niet zoveel moet over zeggen, maar vuur is namelijk toch zo krachtig dat er maar een heel klein vonkje nodig is om een over kilometers uitgestrekt woud een lichter laai te zetten. Nee? En Jacobus gaat hier dus nog een keer van groot naar groter. Juist om hier het enorme vermogen te onderstrepen die de oncontroleerbare en destructieve macht van de tong in zich geeft. En wat hij daarmee bedoelt aan te geven, dat gaat hij vervolgens uitleggen, en misschien wel het moeilijkste vers van heel de brief. Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. De tong is onder onze leden gesteld als dat wat het hele lichaam bevlekt en de loop van de natuur in vlam zet en door de Gehenna in vlam gezet wordt. Ik zet altijd het oorspronkelijke woord Gehel om al die fantasieën uit te schakelen die toch helemaal niks te maken hebben met de schrift, maar met Dante's Inferno, dus Gehenna. Ik denk dat je wel weet dat de tong hier heel letterlijk vuur is in mensen, maar dat dat juist een beeldspraak is die onderstreept het wijdverspreide effect dat vuur heeft wanneer dat het ongecontroleerd gaat branden. Nee. Elk jaar zien we er toch de rampzalige gevolgen van. En wanneer dat toeristen achterloos een peukje weggooien. Of wanneer dat kampeerders een kampvuur onzorgvuldig doven in het bos. Elk jaar zien we dat opnieuw. Maar Jacobus' zijn punt is hier dat wie slordig en achterloos met woorden omgaat, nou, bijvoorbeeld in staat is om op zijn werk iemand zijn carrière te gronden te richten, nee. Iemands leven te verwoesten. Of een keer heb ik al niet gehoord via de sociale media dat jonge mensen gepest worden en zo gepest worden dat ze besluiten om uit het leven te stappen. Hè? Daartoe zijn woorden in staat, hè, mensen. Woorden zijn enorm machtig. Maar de volgende keer wil ik daar wat dieper op ingaan. Maar de wijze waarop dat Jacobus hier die horror onder woorden brengt, is niet echt voor de hand liggend. Maar we gaan stapje per stapje doen. Ik geloof hier dat hij wil aangeven dat de tong onder de leden van ons lichaam de wereld van het kwaad representeert. Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. Het kwaad, dat in al zijn vormen en facetten de huidige wereld overheerst, dat wordt in ons lichaam vertegenwoordigd door de tong. Of anders gezegd, onze innerlijke neiging tot het kwaad, die we allemaal hebben, en de tong die belichaamt dat, en die heeft ook in ons lichaam de functie van de megafoon van het kwaad te zijn. Waardoor dat hele lichaam, als de tong niet aan banden wordt gelegd, verontreinigd wordt, zei Jacobus. De tong is onder onze leden gesteld als dat wat het hele lichaam bevlekt of verontreinigt. Ja, het is dat wat van de mens uitgaat, he, dat hem verontreinigt. Het gerezen is toch een keer ergens geleerd aan ons allemaal. En wanneer dat de tong als een ongecontroleerd vuur de vrije loop krijgt, dan gaat zij, en dan komt een moeilijk stuk, de loop van de natuur in vlam zetten. De loop van natuur, dat verwijst wellicht, volgens mij toch, naar de loop van Gods geschapen en geordende wereld. Met andere woorden, naar Gods scheppende werk van bij het begin, waar dat alles in hemel en aarde zijn plaats en zijn functie heeft. Plus, daarbij ook nu, Gods herscheppende werk, dat nu al bezig is, he? Met name in u en ik, zijn beelddragers. Ja? Dat dus door de tong in vlam gezet wordt en dus schade berokkend wordt. He? De loop van de natuur in vlam zet. De tong is van nature geneigd om Gods werk in zijn schepping niet alleen tegen te werken, maar Gods werk ook te beschadigen en te verwoesten. De tong is dat toen in staat, mensen, van dan met de titel. En u weet even goed als ik dat wie Gods werken verwoest of verderft, wat zegt de schrift daarvan? Openbaring 11, vers 18. Wie de aarde verderven, zegt God, ik zal hen verderven. Dat wordt gezegd van de schepping, maar dat wordt ook gezegd van Gods tempel, hé? By the way. In 1 Korinthe 3, vers 17. En het gaat daar over de tempel van de levende stenen. Hé? En dat wordt er gezegd in 3, vers 17. Wie Gods tempel verderft, God zal hem verderven. Zie je? Zo ook hier. Wanneer dat de tong de vrije loop krijgt en Gods werk in vlam zet, dan zal de tong op haar beurt met vuur van de Gehenna bij het laatste oordeel in vlam gezet worden. En dat vuur is, Herman, de tweede dood. Ja, eeuwige dood, inderdaad. Moet je daar meer moet over weten. Herman is daar verschrikkelijk van de tweede dood. Allee, gefascineerd daardoor. Ja. Hey, zo, ziet? Strukkelen weer al in mijn woorden. Hè? Ze zijn goed bezig, ik zijn een levende illustratie vanmorgen. Dus, anders gezegd, Jacobus schildert hier als het ware de levenscyclus van die tong, die een vuur aansteekt, een vuur begint, en eindigt door met vuur bestraft te worden. De lex talionis. Ja, een heel dramatisch beeld. Waarom dat je nu waarschijnlijk wat beseft dat ik niet van plan was om daar opnieuw een preek over te geven. Dat nu nader toegelegd wordt in vers 7 en vers 8. Want elk soort, zowel van wilde dieren als van vogels, van kruipende dieren als van zeedieren, wordt getemd en is getemd door de mensheid. Maar de tong kan geen enkel mens temmen. Zij is een rusteloos kwaad, vol van dodelijk gif. Je proeft dat die woorden ons hier terugvoeren naar Genesis 1 en de toebedeelde functie aan de mens als Gods beelddrager om te heersen over de aarde en al wat leeft. En het is vanuit dat oogpunt dat Jacobus wijst op de frustratie van ons menselijk bestaan. De mens die lijkt wel in staat te zijn om al die overige soorten levende zielen, nefesh chaya worden ze genoemd, weet je nog in Genesis 1, om al die levende zielen in de schepping te beheersen en te onderwerpen. Behalve zichzelf en zijn eigen tong van frustratie gesproken. Hè? Wat dat met zich meebrengt, dat de mens, om het met de woorden van Genesis 2 te zeggen, passende hulp nodig heeft. Hè? Maar hulp, in dit geval, die van buitenaf moet komen om de tong onder controle te krijgen. En alleen God kan ons helpen, hè? Om dat onder controle te krijgen, omdat we zelf in eigen kracht niet gedaan krijgen, mensen. En met weinig flatterende woorden omschrijft Jacobus de tong als een verraderlijk en onberekenbaar kwaad, dat als een slang ineens vanuit het niets dodelijk kan uithalen. Sprekende beelden van Jacobus. En misschien rijst bij u ondertussen de terechte vraag hoe dat dit te verklaren is. Wat maakt de tong toch zo aardsgevaarlijk, mensen? En denkt hier niet meteen aan de klassieke passepartout, hè? Het is te weten aan de zonde die in ons woont. Ja, sorry, dat is zo'n dooddoener eerste klas. Want dat is niet wat Jacobus meteen naar verwijst, wat er nu volgt. Heb je het gelezen? Nou, een keer lezen. Tot verband verzacht, maar de tong kan geen enkel mens stemmen. Zij is een rusteloos kwaad, vol van dodelijk gif. Met haar zegen wij de Heer en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vloek voort. Dit hoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. De bron. Laat toch niet uit dezelfde opening het zoete en het brakke opwellen. Kan een vijgenboom soms olijven voorbrengen, mijn broeders en zusters, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een zoute bron zoet water geven. Vrienden, hier schilt Jacobus het probleem waardoor dat de tong een verraderlijk en onberekenbaar kwaad is. Ja, hij zegt, met haar zegenen wij de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. De Heer en Vader zegenen en de mensen vervloeken, dat weerspiegelt eigenlijk het beste en het slechtste wat dat de mond kan voortbrengen. Uit diezelfde mond komt zegen en vloek voort. Maar leho, zegt Jacobus, dit hoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters, wat dat hier trouwens heel krachtige taal is. We kunnen het niet goed weergeven in het Nederlands, maar het is hoe poeierwitgen dat hij hier nu heeft. Dus als uit diezelfde mond zegen en vloek voorkomt, dan betoont iemand een dubbele tong. Of een gespleten tong te hebben. Dat is hier wat er aangekaart wordt. En hier, vrienden, komen we eigenlijk opnieuw bij het onderwerp waarmee Jacobus doorheen zijn hele brief steeds weer opnieuw de strijd aanbindt. We hebben er al bij stilgestaan in onze allereerste overdenking trouwens. Maar vermits dat we al negen zitten, is dat waarschijnlijk weer al lang vergeten. En staan we dan ook toe vanmorgen om dat nog een keer terug voor de geest te brengen. Hoofdstuk 1, vers 5, dat begin ik te lezen. Als nu iemand van uw wijsheid tekort komt, dat wordt trouwens ook het onderwerp van de tweede helft, van hoofdstuk 3. Als nu iemand van uw wijsheid tekort komt, laat hij die aan God vragen, die aan allen eenvoudig weg zonder verwijt geeft, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Wat staat er aan het vers 8? Hij is een dubbelhartig man, onberekenbaar in al zijn wegen. Een dubbelhartig iemand is niet alleen onberekenbaar in zijn wegen, maar ook onberekenbaar in zijn woorden. Dubbelhartigheid, mensen, vertaalt zich in een dubbele tong. En net als de Heer Jezus, staat Jacobus hier erop, dat wat uit de mond voortkomt, het hart van de mens openbaart. En een verdeeld hart dat uit zich in tweeslachtige spraak. Je kan niet God zegenen om wie dat hij is en anderzijds zijn beelddragers vervloeken. He? De vertegenwoordiger vervloeken betekent ook, zei Jacobus, dat je tegelijkertijd de vertegenwoordigde vervloekt. En wat normaal en onzinnig en gespleten tong wel is, illustreert Jacobus met twee voorbeelden uit de natuur. Wederom de schepping. Vers 11. De bron laat toch niet uit dezelfde opening het zoete en het brakke opwellen. Kan een vijgenboom soms olijven voorbrengen, mijn broers en zusters, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een zoute bron zoet water geven. Ja, zei Jacobus, dat gaat toch volledig in tegen de loop van de natuur, hè? Die illustraties tonen hier aan hoe dat alles in Gods schepping trouw moet blijven aan zichzelf, hè? Boom wordt toch juist herkend aan hun vruchten, en er is geen enkele boom die vrucht voortbrengt die eigenlijk aan een andere boom toebehoort, zei Jacobus. Er is ook geen enkele bron die ineens kan veranderen van zelt naar zoet of van zoet naar zelt. En wat van nature, lieve mensen, in ons hart aanwezig is en door die mond naar buiten komt, daarvan zegt de Heer Jezus, hij moet niet opzoeken, in Markus 7, vers 21. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten. Maar daar ligt nog zeker over nagedacht vanmorgen, slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Broeders en zusters, ik ga hier afronden. Waar wil ik eigenlijk naartoe vanmorgen? Wel, wat Jacobus en de Heer Jezus bij ons zoeken, is geen volmaaktheid, geen perfectie, maar consistentie, om het met een rijmend woord te zeggen. Net zoals dat je erop mag rekenen, dat er aan een vijgenboom toch in een bepaalde mate vijgen groeien, en dat er uit een zoete waterbron toch een bepaald debiet zoet water vloeit. Ja vrienden, zo mag je toch verwachten dat wij, die de eerstelingen zijn van Gods nieuwe schepping, dat doen waartoe dat God ons geschapen heeft. Hè? En dan mag je toch verwachten, dat naarmate dat een discipel volwassener wordt, een discipel van de Heer Jezus, dat hij in zijn spreken ook constructiever wordt en steeds minder destructief gaat praten. Hè? Dat je verlangt te zoeken om het beste in je broer en je zus en je medemensen naar boven te brengen, niet slechts. Hè? En dat is alleen maar mogelijk wanneer dat ons spreken niet langer gedreven wordt door wat aards, demonisch en ongeestelijk is, zoals Jacobus dat zegt in het volgende gedeelte. Maar dat wij, wat ons karakter betreft, gevormd worden door de wijsheid die van boven is. Maar dat is een onderwerp voor onze volgende overdenking, zo de Heere wel. Amen.